Geliefde gemeente, het woord voor onze overdenking vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 1. En ik lees u daaruit voor de versen 37 en 38. Lucas 1, de versen 37 en 38. Daar spreekt het woord van de Heere aldus. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide, zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. Tot zover. Letten wij op Gods wonderbare werken. En wij vervolgen nog even onze adventstoffen, vele week onderbroken door de bediening van het heilig avondmaal. De keer daarvoor hebben wij overdacht de lofzang van Elisabeth. De wonderen rijgen zich aan één, dat kun je horen in het Lucas-evangelie. Want in de zesde maand, dat is de zesde maand van de zwangerschap van Elisabeth, zij is nu dus 6 maanden in verwachting. In de zesde maand werd de engel Gabriel, de bode van God, werd gezonden naar een stad in Galilea genaamd Nazareth. Heel opvallend, deze woorden. Niet alleen omdat de engel Gabriel gezonden werd, maar ook vanwege het feit dat hij gezonden werd naar Galilea en nader bepaald naar Nazareth. Wat wij hier al mogen bedenken is dit. Wat zou er ooit van Gods belofte terecht kunnen komen als de Heere zelf die belofte niet volvoerde, niet vervulde? En wat zou er ooit van de belofte van die middelaar, van dat zaad, dat de kop van de slang zou vermorzelen, dat de strijd zal aanbinden tegen de duivel en tegen de zonde, en dat de toren van God zal wegdragen, hoe zal dat ooit waar kunnen worden, als de Heere God zelf het niet doet? Wie zou er nou op aarde van de mensen iets waar kunnen maken van die belofte van God? Wij weten van het zaad dat in het paradijs al beloofd werd. Maar wie zorgt er dan uiteindelijk voor dat zaad, voor dat kind, voor die man die strijd zal aanbinden? De mensen hebben erop gehoopt, de mensen die geloofden en die de Heere vreesden. Zij wisten nog niet precies hoe het allemaal zijn zou. Maar als je al de eeuwen nagaat die ons in het woord van God worden beschreven, dan zeg je, ach, telkens blijkt, zij konden het niet. Zij konden er niet voor zorgen. Zij gewonnen wel kinderen. Er waren wel koningen en koningszonen. Maar zij waren het niet. En je merkt ook, ze konden het niet zijn. Ze konden het niet zijn. Zelfs de koningen die wandelden voor het aangezicht van de Heere. Hun leven was niet vlekkeloos. Zij hebben geleefd door de genade van God. Maar zij hebben geen genade kunnen verwerven. Ook dat koninklijk huis van David niet. Hoe hoog in eer verheven door de Heer. Het is allemaal weggezakt. Vanwege de zonde en de ongerechtigheden. Daarom moeten wij horen het woord uit Lucas. In de zesde maand werd de engel Gabriël van God gezonden. God die eeuwig ware God. Die is het alleen die het heil brengt. Die het heil gestalte geeft. Die de belofte op zijn tijd vervult. En anders kwam er niets van terecht. Al zouden wij nog zoveel belofte hebben, we zouden er niet één kunnen waarmaken of vervullen. Maar nou is dat ook gelijk de troost van God. Als het over de werken gaat, de wonderbare werken, dan gaat het over de wonderbare werken van God. Dan gaat het over die God die belooft en doet. Die God die er zelf voor zorgt. Dat is een troost. Toen en nu. Want het is nog niet veel anders. Wat kunnen wij maken? Wat kunnen wij voortbrengen? Wat kunnen wij daar stellen dat je zegt, dat is het. Allemaal nietigheid en ijdelheid. En wij vergaan, en wij als vergankelijke schepselen houden geen stand. Met al onze beraadslagingen en met al onze plannen en voornemens. Het houdt geen stand. Komt niets van terecht. Maar nu mag de kerk de boodschap horen. Uw heil, uw zaligheid, uw redding is van God. En in alle dingen die uw hart kunnen benauwen en bedroeven. In alle dingen die u niet aan kunt en die u niet tot een einde, zeker niet tot een goed einde kunt brengen. In alle verdrietelijkheden waar wij niet uit kunnen komen. De hulp is van God. De uitkomst is van God. En die uitkomst, die zal niet falen. Want de Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. Dat is zo groot. Want wij kunnen niets. Ja, we kunnen wel wat. Maar dat is verkeerd. Zonder hem kunnen we trouwens niets doen. Maar het is zo'n troost. Als je troosteloos je gevoelt. En als alle tegenheden en alle moeilijkheden u boven het hoofd zijn gegaan. Of als u in betrekking tot uzelf zegt, ik weet het niet meer. Zal ik ooit zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouwen? Wij die nog niet één el tot onze lengte kunnen toedoen. Hoor dan van God. God die zo oneindig groot is. Die hemel en aarde heeft geschapen. En nog onderhoudt en bestuurt en leidt. Die God heeft zichzelf garant gesteld. Voor zijn werk. En voor de zaligheid van zondaar. Hij heeft bij zichzelf gezworen. Omdat er niemand is die meer is dan hij. Zo zwoer hij bij zichzelf. Van God. Hoe kun je dan de dichter verstaan? In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots, mijn tegenweer. God is een toevlucht in het lijden. Hier zo. Komt het ook van God, alleen van God, die boodschapper, die engel, die een halfjaartje daarvoor in Jeruzalem bij Zacharias kwam. Dat weet je nog wel, die man die zich nog steeds moet behelpen met een schrijftafeltje, want hij kan niet spreken. Deze man, die vliegt nu zomaar over, deze engel, die vliegt nu zomaar over Jeruzalem heen. Jeruzalem, die grote stad. Centrum van Israëls volksbestaan. De stad met de tempel, waar de Heere zijn woord deed verkondigen. Waar de dienst van de offeranden en de barmhartigheid werd bediend. Gaat hij overheen. Naar het noorden. Naar Galilea. Niet, let wel, om daar de mensen met zijn zwaard in een ogenblik te verderven. Zoals eenmaal de verderfengel het leger der Assyriërs sloeg. Nee. Maar hij gaat naar Galilea met een goede boodschap. En dat is hier zo wonderbaar. Galilea was in de ogen van de mensen in Palestina een beetje een achtergebleven gebied. Een beetje het achterland. Zoals vroeger in ons land Drenthe. Arm land. Land waar ze wat achterliepen. Ook met Galilea. Het was een land dat werd aangemerkt als, ja, je zou bijna zeggen een soort zendingsterrein. De mensen waren daar nogal beïnvloed, omdat het een grensstreek ook was, beïnvloed door heidense invloeden en door, nou ja, was nou niet zoveel. Daarbij hadden ze ook nog een dialect, zodat je ze overal uit kon herkennen. Zijn niet die daar spreken Galileërs? Ja, toen spraken ze de wonderbare werken Gods. Maar toen Petrus daar zat, in de zaal, jij bent toch ook een van die mannen, van die Galileërs? Je spraak maak je openbaar, we horen het. Galilea, het land dat verduisterd was, zal niet gans verduisterd worden. En het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dat is Gods belofte. Hoe moet het er komen? Als je naar de Galileërs kijkt, dan kan het nooit. Maar met het oog op God mogen wij zingen. Ja, gij zijt die God die de oren wonderen doet op wonderen horen. Gaat naar Nazareth. Nazareth, een klein plaatsje. Verder onbekend in de Bijbel eigenlijk, in het Oude Testament. Het plaatsje stond ook niet best bekend. Ruw volk. Waar ze gauw op de vuist gingen met elkaar. Hoefde maar iets te wezen of er werd op los geslagen. Had geen beste naam. Nathanael zei: kan uit Nazareth iets goeds komen? Lijkt me onwaarschijnlijk. Wat is Nazareth nou? Daar gaat de engel heen. De boodschapper van God. Zeg, zul je dat ook onthouden als een troost, een boodschap van Gods heil, die tot u en tot mij vandaag ook weer komt, die boodschap. Dat de Heere komt waar Hij wil. En dat de Heere komt bij wat ellendig vaak is en duister en vergeet. Of bij datgene waar geen goede roep of klank van uitgaat. Dat Gods welbehaag is. Hoef je niet boos om te worden. Daar mag je alleen maar blij om zijn. Blij dat de Heere zegt: daar stuur ik mijn knecht naartoe. Mijn boodschapper. Daar moet hij het wonderbare werk doen horen. Zo is die trouwe God. Het verachten, hetgeen niets is, het onedele, heeft Hij uitverkoren, opdat hetgeen iets is, beschaamd zou zijn. Het is heel wat om dat te verwerken. Voor mensen die het allemaal goed weten, hebben, zijn, heel wat. Maar hoe meer je ontdekt voor jezelf: ik ben een zondaar. Ik heb tegen u, o Heere, zwaar en altijd weer misdreven. Hoe meer je dat ontdekt, hoe blijer word je ermee. Zou die bij mij willen wezen? Zou die in mijn huis willen komen? Zou die in mijn hart, in mijn leven, plaats willen bereiden? Kan toch niet? Bij mij? Hier heb je het woord. Dat had ook geen één van de schriftgeleerden kunnen denken. Want als je gezegd had: er komt eerdaags een engel, dan hadden ze gezegd: wij zullen de vlag uithangen. Waar? In Jeruzalem. Wij zullen er rekening mee houden. Als je zou zeggen: bij wie? Dan zouden ze gezegd hebben: ja, bij Rabbi Dien zeker, of bij... bij die, of bij mij. Ik ben hier nogal bekend. Maar niemand zou het in zijn gedachten hebben gehaald om te zeggen: Galilea, Nazareth, een meisje, een maagd. Zou niemand hebben gedacht. voel je hoe wonderlijk eigenlijk al die woorden zijn. Ze staan zomaar geschreven. Zo eenvoudig. Maar juist dat eenvoudige is het wonderlijke. Dat de Heere God komt. Waar niemand het verwacht. Dat hij daar zou komen. Daar komt de engel bij een maagd die ondertrouwd was met een man. Wiens naam was Jozef uit het huis van David. En de naam van de maagd was Maria. Ik moet wel alle bijzonderheden laten liggen. Omdat ik eigenlijk deze adventstijd maar één keer over dit gedeelte wilde spreken. Ik kom hier niet nader op terug. Dus ik wil bepaalde dingen kort even noemen. Het meisje is dus een maagd die ondertrouwd is. Ondertrouwd, ja, wij zeggen verloofd, maar het was in die tijd een sterke verbinding. Dan miste je alleen nog de officiële trouw, dat je de bruid op ging halen en bij elkaar ging wonen. Maar, je was toch zo goed als getrouwd bij me, zou je zeggen. Als hij dat verbrak, dan was hij gewoon een echtbreker. In ieder geval, deze maagd is ondertrouwd met een man uit het huis van David. En die man, dat weten wij uit de geschiedenis, dat was Jozef de timmerman. De man die met timmeren in zijn onderhoud voorzag. Een prins. En we mogen ook wel zeggen, Maria was een prinses. Ga ik nu niet op in op de kwestie van de geslachtsregisters. Maar, wat is dat ver weg? Is dat nou familie van die David en die Salomo? Zijn dat nou de achterkleinkinderen van wat de Israëlieten noemden de grote koning? Niks uitgelopen. Net als bij een boom, mooie boom, die afgekapt wordt en tenslotte zie je er niks meer van. Alleen zitten er nog wat wortels in de grond. Een wortel in een dorre aarde, zonder gedaante, zonder heerlijkheid. Maar er staat toch, de scepter zal van Juda niet wijken, nog de wetgever van tussen zijn voeten. Ja, dat zegt Jacob op zijn sterfbed. En sommigen willen daarmee aanduiden, ze willen het zo uitleggen, dat de Israëlieten toch eigenlijk nog niet helemaal, ze hadden toch nog wel wat te zeggen, weet je wel, maar dat betekent het volgens mij helemaal niet. Betekent dat God in zijn genade, in zijn ontferming, dat volk nog niet verlaten heeft. Want uitwendig hadden ze niks te vertellen. Uitwendig gezien, zeg je, niks uitgelopen. En wat is David in de tijd blij geweest toen de Heere zei, jongen, die troon die zal ik bezetten. Daar komt de grote zoon op. Hoe het ook gaat, wat er ook gebeurt. Maar daar zal ik voor zorgen, voor een koning. En dat koninkrijk zal geen einde hebben. Als die man dit nou zou kunnen zien, zoals het toen was. En hier beschreven staat. Dan zeg je, ja, wat is er allemaal gebeurd hier? Wat is er allemaal gebeurd? Ja, zo zijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten. Zo het richtsnoer van mijn recht en regeling niet kan baten. Zo zal ik ze bezoeken met de roede en de bitterste tegenheen. Maar met mijn verbond zal ik van hem niet wijken. God blijft dezelfde. In zijn trouw. In zijn belofte. Nou komt hij bij dit je zou zeggen, onder de grond begraven nageslacht van David. Dacht je dat de mensen nog de hoeden vooraf namen? Dacht je dat de mensen nog zeiden, dat is nou, wel nee. Er werd denk ik helemaal niet aan gedacht. Zo laag is het afgelopen. Maar zijn die Jozef en die Marie dan ook zomaar van die mensen die zich nergens wat van aantrekken, van God nog zijn woord? Oh nee, dat niet. Je kunt aan alles merken dat het mensen zijn. Deze twee mensen die de Heere vrezen. Maar alle uiterlijke roem en glans is afgesneden. Daar komt de engel binnen. Ingekomen zijn we. Dat is een teer woord. Want dat betekent zoveel als, nou mag ik het eens zo zeggen, op visite. He? Niet zomaar even zoals de postbode die een briefje door de bus heen stopt en dan gelijk weer verder loopt. Nee, maar dat woordje ingekomen moet je als het ware zo uitleggen. Ja, hier moet ik wezen. Op de deur. Hier moet ik wezen. Ja, hier ben ik thuis. Hier ben ik op mijn gemak. Hier heeft God me naartoe gestuurd. Hij weet wel goed waar die wezen moet, die engel. En voordat Maria of wat ook nog iets kan zeggen of opmerken, ze is misschien wel de vloer aan het schrobben, of aan het vegen met stoffer en blik, met een bezem, of wat eten klaarmaken, of daar opeens wordt dat eenvoudige kleine huisje al gevuld met de stem van de engel, met het woord dat God zendt. Wat troostrijk toch, hè? Daar ben je zo bezig. Met wat dan ook. Die Maria, dat meisje, want ja, meestal de leeftijd om te trouwen was zo'n jaar 14, 15. Wat ben je dan nog? En dan opeens, daar die stem die het kamertje helemaal vult. Wees gegroet, gij begenadigde. De Heer is met u. Je kan het zo lezen. Zo staat het er ook eigenlijk. Verheug u. Verheug u. Begenadigde. De Heere met u. Wat een wonder. Wat een blijdschap. Misschien was Maria helemaal niet in zo'n blije stemming. Kan best. Zou zitten tobben. Hoe krijgen we dit voor elkaar, dat voor elkaar? Er moet nog zoveel zijn, er is nog zoveel nodig. Kan over gewone dingen geweest zijn. Over haar huwelijk. Over Jozef. Over het woord van God. Je weet het niet. Je moet dat vergelijken met nu. Waar kan een mens nou zo niet mee bezig zijn? In zijn gedachten. In zijn werk. In zijn bezigheden, zijn zorgen, zijn moeite. Daar ligt er een in een ziekenhuiskamertje. Daar scharrelt er een in de kelder. Daar zit er een op de zolder. Met al die dingen. Jozef is er niet, die is aan het werk. Die woont er trouwens nog niet bij elkaar. Want ze zijn nog niet officieel getrouwd. En opeens is de kleine ruimte vol. Verheug u. Verheug u. De groeten van de Heer. Maar hier in de betekenis van, ik kom jou zeggen, wees blij. Wees blij. Je bent een begenadigde. Niet gratia plena, vol van genade, nee, begenadigde. Zo komt de Heer door zijn engel dan binnen. Is het niet onbegrijpelijk? En tegelijkertijd, u kunt het ook weten misschien. U bent geen Maria. Nee, u bent, zegt u zelf misschien, ik ben maar een gewoon iemand. En toch mogen wij, wat zo lang geleden gebeurd is, mogen wij ook de troost uitputten voor het heden. Daar is een moeder vol zorgen bezig in haar huisje over de kinderen of over de kindskinderen. Wie weet wat er allemaal door die moeder harten heen gaat op een dag, op één dag, zoveel. Dan staat ze bij het wasmachine. Rommel eruit te halen of weer nieuwe erin te doen. Of voor de zoveelste keer die vuile kleren een beetje uitzoeken. Hoe kunnen ze het toch zo vuil maken? Of voor de zoveelste keer het eten. En opeens is daar het huis, de kelder, de zolder, vol van een stem. Nou ja, niet zoals hier, zo'n hoorbare stem, maar wel met dezelfde kracht. Verheug u. Ik noem nou maar wat, het kan ook een ander woord zijn. Verheug u. Wees blij. De groeten van de Heer. Kun je dat begrijpen? Dat dan zo'n moedertje, kan ook een vadertje zijn, kan ook een zoon zijn, of een dochter. Kun je dan begrijpen dat hij in één ogenblik zo blij is, zo blij wordt. In één ogenblik de Heere die alles meebrengt, dat de Heere nou jou in je povere bestaan. Huh? Wat is het allemaal? Dat de Heer je ziet en dat de Heer zegt, verheug. Zing vrolijk in de Heer. De Heer is met u. Het woordje is staat er geen eens, dus er staat gewoon, de Heer met u. Die engel die is er gewoon zelf blij van. En blij mee. Hij wil zeggen, dan ben je de rijkste Maria die er bestaat. Dan ben je rijker dan de miljonairs. Dan de grote mannen, de grootgrondbezitters. Rijker dan de rijkste directeuren. De Heere met u. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Al wist ik alles en al had ik alles. En hem niet, dan waar ik niets. En had ik niets. Moet alles achterlaten. Ik ben zo blij dat ik mag weten dat wij ook in de gemeente, ja, misschien denk je, ga je nou niet te ver. Nee hoor, dat wij ook Maria's hebben. En Martha's. En andere namen hebben ze misschien. Maar ik weet toch dat ze er zijn. En die de stem mogen horen. Wier kamertje soms opeens vervuld werd met het woord. En dan kun je de gezichten soms zien stralen. Zo onverwacht dat de Heere komt. Verheug u. Verheug u, begenadigde. Je hebt genade in de ogen des Heeren gevonden. De Heer is met u. Je bent gezegend onder de vrouw. Maar dat gold toch alleen Maria? Ja, in bepaalde opzichten gold dat nou echt alleen Maria. Want er is hier sprake van haar verkiezing om moeder te zijn van de grote zoon. Moeder van de Heer Jezus. Dat zijn wij niet. Dat kunnen de moeders nu niet zeggen in die zin. Die begenadiging en de Heere met u staat hier dus bijzonder in het teken van haar verkiezing om te zijn moeder van de Heere Jezus Christus. Dat wel. Maar daarom is het andere ook waar. Want deze moeder is ook een kind. Een kind van de Heere. En de Heer heeft nog kinderen. En als hebben die kinderen dan niet in letterlijke, werkelijke zin de Heer Jezus onder het hart gedragen. Daarom komt hij wel in het hart. In het hart. Zodat ze hem mogen kennen. Die het leven is. Daarom is ze gezegend onder de vrouwen. Elisabeth was ook gezegend. Zij mocht de voorloper dragen onder het hart. Maar bij Maria is het meer. Hij is het zelf. Nou is dat niet het grootste wonder hoor, mensen. Dat moet je niet denken. Het grootste wonder is dus niet dat Maria nou de Heere Jezus mag dragen. Maar je zou zeggen, het grootste wonder is dat een Maria door de Heere Jezus gedragen wordt. Dat is het grootste wonder. Want op zichzelf zou dat feit om de moeder te zijn van de Heere Jezus Christus. Ja, dat zou op zichzelf mijn zaligheid niet uit kunnen maken. Maar om kind te zijn van de Heere Jezus. Dat heeft Maria ook geleerd. In haar leven nog heel veel geleerd. Je ziet ze vaak maar op de achtergrond. Ook in de handelingen der apostelen kom je ze nog een keer tegen. Ze heeft heel wat geleerd. Een zwaard is door haar ziel gegaan. Maar het is een kind. Een kind van de Heere. Dat is de boodschap. De boodschapper die binnenkwam. En dan zegt hij. En als, of dan staat er als Maria hem zag. Het is zeer ontroerd. Zacharias was ook ontroerd. Maar Maria is zeer ontroerd. Schrik ze van die engel? Nee, dat niet. Maar ze zegt, wat zou dat betekenen, dat woord? De engel die roept de schrik en de vrees niet op, maar het woord. Ik ontroering. Ik zou zeggen, ze valt bijna flauw. Ze kan zich bijna niet op de been houden. Begenadigde de Heere met u. Is de Heere met ons? Is de reden om het te verheugen? Wees niet bang. Vrees niet, Maria. Je hebt genade bij God gevonden. Het is in orde bij de Heere. Je hoeft niet bang te zijn. Ik kom niet om jou een oordeel te brengen, maar om jou deelgenoot te maken van het grote geheim dat eeuwenlang verborgen is en waar de mensen eeuwenlang naar hebben uitgezien en verlangd, die de Heere vreten. Die hebben er naar uitgezien en verlangd. Gij hebt genade bij God gevonden. Gij zult bevrucht worden, een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. gij zult bevrucht worden. Dat betekent hier letterlijk eigenlijk, gij zult tot u nemen. Wat? Het woord, het zaad, het wonder. Gij zult bevrucht worden en een zoon baren en gij zult zijn naam heten Jezus. Ja, en dan krijg je de omschrijving, de messiaanse omschrijving. Dat zal de grote zijn, de zoon van de Allerhoogste. God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal die koning zijn over het huis van Jacob, waar de profeten van hebben geschreven. Waar de vaderen naar hebben verlangd. En aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Een eeuwig koninkrijk. Alle koninkrijken vergaan. Zijn koninkrijk zal geen einde nemen. Daar staat dat jonge meisje. Onder die grote woorden. En ze zegt, nadat ze die boodschap hoort en overweegt, ja, maar hoe zal dat zijn? Want, ja, we zijn wel ondertrouwd, maar we zijn nog niet getrouwd. We leven niet als man en vrouw met elkaar. Wat is dat? Ik zeg het misschien een beetje te gevoelsmatig, maar wat is dat teer en lief en rein? Wat Maria hier zegt. Ze raakt een beetje in de war, maar moet ik dan al met Jozef samen leven? Maar we zijn nog niet zo ver, want ja, Jozef moet eerst nog wat geld verdienen. En we moeten nog, kijk, we zouden misschien over een half jaar, maar betekent dat dan, engel, dat ik nu direct, dat ik mezelf aan Jozef moet geven, maar zover is het toch nog niet? Hoe weet u het wel, engel uit de hemel? Dat we houden heel veel van elkaar. Maar we slapen nog niet in dezelfde kamer en in hetzelfde bed. We zijn nog niet getrouwd. O, zegt de engel, maar zo is het niet, Maria. Hoor eens, de Heilige Geest zal over u komen. Die levenwekkende geest. En de kracht van de Allerhoogste, die zal u overschaduwen. Dat wil zeggen, die zal bij u en in u zijn. Die goddelijke kracht. Om een ander wonder te bewerkstelligen. Een wonder dat geen mens bevatten kan. Want het Heilige dat uit u geboren zal worden, dat zal Gods Zoon genaamd worden. Hier, lieve Maria, is Jozef niet voor nodig. Eeuwen lang, eeuwen en eeuwen zijn er voorbij gegaan. En nog nooit is de Messias voortgebracht. Dat kon niet, want David was een lieve man, een kind van God. En hij vreesde de Heere, maar hij kon de Christus niet zijn. Want hij heeft gezegd, gena, o God, gena, verschoon me toch naar uw barmhartigheden, delg uit mijn schuld, vergeef mijn overtreden. En Salomo was een lieve man, hij was de wijste man die ooit geleefd heeft, maar toen hij wat ouder werd, toen liet hij zijn eigen door zijn vrouwen inpalmen, al die vreemde vrouwen, en toen ging die tempeltjes bouwen, heiligdommetjes, en hij boog zich voor de afgoden. En toen heeft de profeet gezegd, je hebt niet gewandeld als je vader David gewandeld heeft voor mijn aangezicht. En hij is ook niet zo oud geworden, een jaar of 60, toen is hij gestorven, toen was net genoeg. Hij was de Christus niet. Maar dit zal anders zijn. Hier zal een wonder plaatsvinden. God zelf zal het doen. Kan dat dan? Ja, meisje, ik zie je gezicht vol verbazing. Maar Elisabeth, je nicht, die is ook bevrucht. Het ene wonder na het andere. Het lijkt wel of dat de engel Maria daarmee wil helpen. Wil helpen. Elisabeth, die is toch te oud? Elisabeth. Ja, die is ook bevrucht. Die krijgt ook een zoon in de ouderdom. Ze is al een half jaar in verwachting. Het is de zesde maand. Troost voor Maria. Troost. Het is net alsof de Heer die oude nicht naast dat jonge meisje zet en zegt: kijk eens, dat had je toch ook niet gedacht, Maria? Je had toch ook gedacht, ja, nee, nou kan het niet meer. Nou is het voorbij met Elisabeth, met tante Elisabeth. En het is toch gebeurd. Want, zegt het woord, geen ding zal bij God onmogelijk zijn. Ik kies hiervoor een wat andere vertaling. In de kanttekeningen kun je lezen, GR, Grieks, woord. In plaats van ding, woord. Ik kies voor die vertaling, want geen woord dat van God komt, zal krachteloos zijn. Daar gaat het om. Het gaat om het woord. Maria, geen woord dat van die hoge God komt, wat van hem afdaalt, wat ik u nou moet zeggen, dat zal niet krachteloos zijn. Dat kan niet. Want het woord is het leven. Het woord komt eraan, het zal geboren worden. Ons vlees en bloed aannemen. Het woord is vlees geworden. Geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. Er zal niet één ter aarde vallen. Maria, meisje, hoor je het? Horen wij het ook, oud en jong? Het gaat onherroepelijk door het woord van God. Het woord is een levend woord en een krachtig woord in de handen van de Heilige Geest. Het zal niet ledig tot een wederkeer, maar het zal doen hetgeen hem behaagt. De engel heeft het woord van God overgebracht. En dat woord van God wordt vandaag de dag, met alle gebrek, want wij zijn geen engelen, wordt nog doorgegeven. En dat woord van God dat van hem afkomt, dat mogen we en moeten we erbij zeggen, zal niet krachteloos zijn. God zal het vervullen. God zal het maken. Al zou je zeggen, ik kan het niet meer geloven. Het kan niet meer, het is voorbij, het is alles een verloren zaak. Ik zie het niet meer en nee, geen woord dat van God afkomt zal krachteloos zijn. Al de woorden zal die vervullen, zijn belofte. Bedreigingen wil God nog wel eens intrekken. Dat weet je. Waarom? God vloekt soms mensen, terwijl hij ze zegent. Omdat die vloek gedragen is door de Heer Jezus Christus aan het hout. Maar die belofte, ik wil en ze zullen, die blijft stand houden. De murmureerders zullen de lering aannemen. Hij zal gevonden zijn van die naar hem niet zochten. Hij zal zelf als de grote herder der schapen alle dingen doen die hij beloofd heeft. Geen woord dat van God komt zal krachteloos zijn. Troost. Maria gelooft. Zie dat kind dat kind meisje, dat kind maagdeke. Daar staat ze. Hier ben ik. Ik wil de dienstmaagd van de Heere zijn. Laat de Heer het maar doen met mij. Laat Hij mij maar de moeder doen zijn. Ik begrijp het niet. Maria zal het heus allemaal niet begrepen hebben. Maar ze begreep wel. Ze hoefde niet tegen Jozef te zeggen: Jozef, morgen dan gaan we trouwen, want ik zal een kind moeten krijgen. Nee. Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wat is dat een dierbaar geloof, vandaag nog nodig. Die overgave, die stille overgave. Ja, maar dat kan toch niet, want wat zullen de mensen wel, wat zal die, straks ben je in verwachting, hoe moet het? Mij geschieden naar uw woord, dienstmaagd van de Heer. Heere, breng alles over me wat u gesproken hebt en het zal goed zijn, want het is uw eeuwig blijvend woord. Wij moeten naar huis. O, dat dan die stille overgave ook in ons leven een plaats mogen ontvangen. Mij geschieden naar uw woord. Misschien zeg je: Heere, ik ben onrustig, ik ben zo bang. Zou het voor mij kunnen? Zeg dan ook met Maria: Heere, u hebt het gezegd, in uw woord. Laat het dan over mij komen, alles wat u gezegd hebt, en dat ik verheugd mag zijn met uw genade. Amen.